Welkom bij de Kindbehartiger podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert.
Welkom bij weer een nieuwe podcast van Kind en Scheiding. Deze keer de podcast met Iris samen.
Hi.
En wij gaan het hebben over liedjes, scheidingsliedjes. En eigenlijk verschillende nummers die in verschillende fases rondom de scheiding naar voren komen. Dus de fase misschien voordat de scheiding aanbreekt, de ontkenningsfase zoals we het dan maar noemen. En uiteindelijk de fase dat echt de knoop wordt doorgehakt. En de periode daarna, het stukje rouw en verlies, hoe je weer tot herstel komt, misschien uiteindelijk weer in je kracht komt staan, hoe het voor kinderen is. Dus we gaan verschillende liedjes door die helpend kunnen zijn bij het proces van scheiding. En waar wij veel van ouders ook dingen terug hebben gehoord. Dus die hebben we ook laten aansluiten op alle verhalen die we vernomen hebben en die we ook bij kinderen terugzien. Dus we hopen vooral dat het inspirerend is om nummers aan te gaan zetten en eens naar de teksten te gaan luisteren en daar voor jezelf iets mee te gaan doen als je deze podcast luistert.
Maar ja. Even anders dan de eerdere podcast.
Ja. Ja, en we zullen er misschien tussendoor ook wel theorie bij halen en op een onderwerp ingaan. We hebben heel veel voor ons liggen aan liedjes. We gaan gewoon eens kijken waar we doorheen kunnen komen. Zullen we gewoon eens beginnen met de ontkenningsfase?
Ja, eigenlijk bij het begin van het einde eigenlijk.
Ja.
De ontkenningsfase. Ik heb daar twee liedjes bij gevonden. Mm-hmm. Eén heb ik gevonden via een andere podcast. Ook wel een aanrader, Roel's Sofa Sessies.
Ja,
waarin
mooi.
Waarin ze ook scheidingsliedjes spelen. En dat is Laten we maar doen van Veldhuis en Kemper.
Hij is mooi, ja. Ik heb hem gisteren aangezet.
Daarvoor kende ik het liedje eigenlijk
ook niet.
Maar door die andere podcast.
Ja.
En het gaat er eigenlijk over als je nog wel samen woont of bent, maar emotioneel wel al uit elkaar bent.
Ja.
En dat lees je heel mooi terug in de tekst van laten we maar doen of deze stilte geen gevecht is. Laten we maar doen of het hier lang nog niet zo slecht is. Ik zeg dezelfde zinnen die ik altijd zeggen zou, maar ze komen niet meer binnen bij jou.
Hmm.
Ik zoek je in het donker, in ons bed zoek ik je hand, maar ineens is hier zoiets als jouw kant.
Mooi. Zo herkenbaar bij als je de vraag hebt waar ben je elkaar verloren en hoe moeilijk die fase is voordat je uit elkaar gaat.
Ja.
En dat je dan dus inderdaad voelt van mensen kunnen heel veel ruzie maken, maar er kan dus ook weer stilte, heel veel stilte zijn.
Ja.
Dat je je afwijst van elkaar. Ik zeg steeds dezelfde zinnen, maar ze komen niet meer binnen. Dus je hoort elkaar niet.
Ja.
Je ziet elkaar niet meer. Je zit in je eigen proces wat dat betreft. En je zoekt eigenlijk naar elkaars hand, maar je kunt elkaar niet meer vinden.
De verbinding is eigenlijk
weg.
De verbinding is weg.
Je ziet ook veel ouders die dan niet meer in hetzelfde bed gaan slapen.
Ja.
Of afstand van elkaar nemen. En eigenlijk het gesprek niet meer aan kunnen. En hier zie je ook heel veel de non-verbale kant van communicatie.
Ja.
Dus dat soms zijn de ruzies gestopt, zijn er geen woorden meer, is het leeg. Maar je merkt aan alles, in de taal, in de houding van mensen, dat ze het niet meer goed met elkaar kunnen vinden.
Ja.
En dat ze afstand van elkaar nemen.
En kinderen voelen dat ook, dat non-verbale aspect. Ja. Dat is natuurlijk waar wij ook mee werken. En ook weer tips over geven aan ouders. Van let ook op je non-verbale communicatie. Kan jij misschien wat meer daarover vertellen?
Zeker.
Hoe werkt die communicatie eigenlijk?
Ja, je hebt het verbale aspect wat je in woorden uitstraalt. En dat is voor ouders ook heel erg belangrijk. Wij hebben het altijd over welzijnstaal in plaats van strijdtaal. En dat is voor kinderen ook belangrijk. Hè? Dus op het moment dat jij vraagt, hoe was het bij papa of hoe was het bij mama? Dan is de manier hoe je dat zegt, de intonatie, de manier van vragen stellen, kan een enorm verschil maken of die vraag oprecht als interessant, een interessevraag overkomt. Of dat het overkomt als een vraag, ik toets hoe jij het hebt gehad. En er zit een negatieve lading omheen. En dat is hetzelfde met non-verbaal. Dus ongeveer 80% is non-verbaal in onze communicatie.
Heel goed,
Wij kijken elkaar nu al een soort van aan.
Ja.
Je knikt, je lacht, je doet iets. En dat maakt zoveel impact. Kinderen zijn net sponsjes en die pikken alles op. Dus het gaat echt om waar wij met ouders ook aan werken. Als we teruggeven wat kinderen zo belangrijk vinden. Dat je echt bij jezelf van binnen voelt. Straal ik congruent uit wat ik bedoel?
Ja,
gun ik mijn kind echt die andere ouder? Of zit er toch een lading gelaagdheid overheen? Zit er nog oud zeer? Zit er pijn vanuit de relatie, het ex-partnerniveau?
Ja.
Wat een kind toch kan voelen. Dan kun je beter tegen een kind zeggen, ik wil echt heel graag van je horen hoe het bij papa was. Ik vind het zelf nog even lastig.
Ja.
Maar ik wil het wel graag weten, want ik ben echt geïnteresseerd in jou.
Ja.
Er zit ook een ander iets omheen wat papa en ik met elkaar moeten uitzoeken. Of mama en ik moeten uitzoeken. Maar dat is van ons. Dus als je dat soms voelt, dan weet je dat. Dat kan soms mega helpen voor een kind. Doordat hij al snapt, hey, er zitten verschillende perspectieven. En een kind kan dat vanaf een jaar of 7, kan hij dat perspectief gaan innemen van de ander. Dus zeker bij die jonge kinderen is die non-verbale communicatie extra belangrijk. Want die snappen het nog niet. Die kunnen die verschillende perspectieven ook nog niet innemen.
Ja, die leren echt door te kijken naar het gedrag van de ouder. Echt door te observeren.
Ja, dus even dat als stukje theorie erbij. En dit is inderdaad ontkenningsfase. En wat ik een hele mooie vond vanuit de scheidingssituatie waar ik zelf in heb gezeten, is dat het stukje blind misschien van Freek en Suzanne. Die hebben toen echt suf gedraaid in de periode dat het bij mij zat. En dat je jezelf echt afvraagt van wat zag ik niet? Wat klopte er wel? Wat klopte er niet? Heb ik misschien dingen niet gezien die er eigenlijk al niet waren of die niet klopten?
Misschien ook wel een soort gevoel van spijt. Had ik het niet anders kunnen
doen? Ja, had ik het niet anders kunnen aanpakken? Ja. Had ik niet eerder iets kunnen zien? En dat vind ik zo mooi wat zij bijvoorbeeld ook in een tekst zeggen. Want eigenlijk was het ook van mijlenver te zien dat jij naar rechts bewoog en ik linksaf liep. Was er iets dat ik kon zien? Of was ik achteraf blind misschien?
Ja.
En daar zie je ook nog de ontkenning. Je voelt, je kijkt later terug op hoe je de dingen hebt gedaan. Dat je denkt, oh, er waren al eigenlijk zoveel tekenen. Al zoveel signalen.
Ja, ja.
Waar ik naar rechts, jij naar links of andersom ging. En die afstand begon. En hoe belangrijk het is dat je dus binnen je relatie nieuwsgierig blijft. Dat je de signalen oppikt. Dat je er iets mee doet.
Ja.
Maar vaak zie je dat dus achteraf pas. En dat je je dan afvraagt,
dat je dan te ver uit elkaar gegroeid bent.
Ja. En dan is er nog een stukje in die tekst van ik hoor mezelf nog, het komt wel goed, maar diep van binnen is de twijfel aan het woord. Ik kan niet ontkennen, ik voel de pijn als je steeds wat minder in mijn ogen kijkt.
Ja. Dus ook je non-verbale.
En je ziet dus al in de ontkenningsfase hoe moeilijk het voor beide partners is om oogcontact te zoeken, om in die verbinding te staan, om met elkaar te blijven praten, om elkaars hand te pakken.
Je lichaam doet bijna mee.
Je lichaam doet mee.
Met je emoties en je gevoelens.
En dat zien wij ook in de gesprekken die we met ouders hebben aan tafel.
Ja.
Dat waar ze het mee af hebben gesloten, die lichaamstaal wat er is, het afstand, je overlevingsmechanisme waar je in zit, dat zie je ook aan tafel. Dat zie je in de mails. Wat eigenlijk uit pijn komt en uit elkaar verloren zijn. En je moet elkaar dus ergens weer vinden als ouders. Maar het is best wel een lastig proces.
Ja, het verschilt ook per ouder van je toch weer met elkaar op de koffie wil bij de overdracht. Van hoe ga je dat aanpakken?
En voor ons is het dus ook heel fijn om met ouders terug te blikken. Waar ben je elkaar verloren geraakt? En dat doet de schipaanpak ook heel mooi. Hè? Met het hartmodel, daar komen we straks ook
gaan
nog op.
Nog over hebben.
Maar hoe was jullie relatie? Hoe liep het tussen jullie? Waar is het gaan schuiven? En wat deed je toen?
Ja.
En wat doe je nu als je getriggerd wordt? Want dat is een hele mooie stap om richting die toekomst ook weer te gaan. Hoe kun je daar een andere draai aan geven?
Ja, heel mooi.
Dan hebben we eigenlijk het volgende stukje. Het aanpassen in de relatie. Dat je je dus gaat aanpassen aan de ander. Ook de mooie overlevingsmechanismen.
Ja, en ook dat kan leiden tot een scheiding. Dat je uiteindelijk ontdekt dat je jezelf niet meer bent. Inderdaad, in een relatie. Ik had het liedje Niet of Nooit Geweest van Acta en de Munnik gevonden. En dat gaat eigenlijk een beetje, of tenminste zoals ik het heb geïnterpreteerd, over tegenstrijdigen in de relatie. Aan de ene kant het vertrouwde hebben en aan de andere kant dus het niet jezelf kunnen zijn.
Ja.
En voor veel mensen kan het ook moeilijk zijn om dat vertrouwde los te laten, waardoor het soms heel lang duurt voordat mensen ook gaan scheiden. We kiezen in relaties ook vaak voor wat we kennen van vroeger uit onze jeugd.
Ja.
Dus daar heeft dat vertrouwen ook weer mee te maken. Nou, de tekst is, ik kan die jongen toch nooit zijn. Die rust, die liefde, niets voor mij. Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd? Ik ben, en dan op een gegeven moment, ik ben de gangmaker op het verkeerde feest.
Ja, mooi,
dus daar
hè?
Zie je van ja, het is ergens vertrouwd, maar hij is ook niet zichzelf.
Nee.
Ja, vraag aan jou, Marieke. Hoe komt het eigenlijk dat we in relaties onbewust kiezen voor dat wat we kennen?
Ja, mooi. En dat komt echt uit de hechtingstheorie. Ja. Als je kijkt hoe je als kind bent opgegroeid en wat je van je ouders hebt meegekregen. En in de tijd waar wij nu in zitten, kunnen we hele andere ouders zijn dan de ouders van onszelf en de generatie daarvoor. Dus het heeft ook met culturele, maatschappelijke normen te maken, hoe ouders zijn. Nu is er echt een tijdperk dat we praten met kinderen, dat we in verbinding staan met kinderen. En vroeger was dat echt heel anders. Maar het is echt waar je vandaan komt. Of je een veilige hechtingsstijl hebt, of dat je een onveilige hechtingsstijl hebt. Of je ouder responsief, sensitief op jou heeft gereageerd en jou gezien en gehoord heeft. Ja. Dat jij je gekend hebt gevoeld. En een mooie theorie hierbij is dan ook weer de theorie van Piaget, hè, die dus in de cognitieve schema's kijkt. En daar kun je dus bij jezelf achterhalen wat jouw schema van liefde is geweest. En dat zit heel erg ingebed in jouw systeem, in jouw hersenen. Dus als ik bij mijzelf kijk, dan is het schema van liefde bij mij geweest. Het was in die zin niet zo empathisch dat je vroeg, wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? Ja. En afstand, mensen in een overlevingsmodus. Ja. Dus dat is ook jouw eigen interpretatie van liefde.
Ja.
Had ik ouders gehad die elkaar heel veel knuffelden, die elkaar naast elkaar stonden, aan elkaar vroegen wat ze nodig hadden, humor hadden samen, dan is dat jouw schema van liefde.
Dan trek je ook een persoon aan.
Ja, die dat, en het gekke is dat we in onze ontwikkeling en in onze groei, dat je dus vaak opzoekt wat jij als cognitief schema gewend bent van liefde. En wat ik het mooie vind van een scheidingssituatie, want mensen praten altijd heel negatief over scheidingen, is dat het je kan leren, jeetje, mijn beeld klopte niet. Ik had een cognitief schema.
Ja.
Hey, door deze relatie ben ik daar, zie ik nu, lerend, dat ik dat deed. En
wat
ik kan,
is liefde voor mij eigenlijk?
En wat is eigenlijk liefde voor mij? Een hele herdefiniëring van jouw cognitieve schema. En je krijgt dus de kans om dat voor jezelf opnieuw te gaan uitzoeken. En te gaan kijken wat wel bij jou past. En ook in je gedrag dat te gaan doen naar de ander, hoe je graag eigenlijk zelf behandeld had willen worden.
Ja.
Dus ik vind het een hele mooie, maar dat is een scheiding. Je zit vaak in je overlevingsmechanisme. Ik had me gezien en gehoord willen voelen. Ik had me gekend willen voelen. Iemand heeft mij niet gesteund. Ik heb er alleen voor gestaan.
Ja.
Ik ben negatief beïnvloed door iemand. Iemand heeft ontrouw gepleegd.
Ja.
Maar eigenlijk gaat het echt om het naar binnen kijken bij jezelf.
Ja.
En jouw hechting en jouw relatie en wat jouw definitie van liefde is. En wat je wil geven aan de wereld en aan jezelf
maar
en aan anderen.
Wat je wil ontvangen.
En wat je wil ontvangen.
Misschien ook dat mooie boek van Gary Chapman. Van de vijf talen van de liefde.
Prachtig.
Volgens mij ook al eerder genoemd. Ja. Maar daarin kan je heel goed uitzoeken. Van wat is liefde voor mij?
Zeker.
En hoe wil ik liefde ontvangen? En hoe kan ik dat ook aan anderen tonen? Wat voor mij werkt eigenlijk.
Ja. En je ziet dus wat wel mooi is. Weet je, omdat we het over thema hebben. Aanpassen in de relatie. Is dat veel mensen vanuit hun jeugd niet hebben geleerd hoe ze en zichzelf kunnen zijn, in hun kracht kunnen staan.
Ja.
Dit is wat wij als kindbehartiger met kinderen doen. We kijken, wie is het kind? Wat heeft het kind nodig om te mogen zijn wie die is? En wat heeft hij nodig van zijn omgeving?
Ja.
Dat is ook het hele mooie systeemtherapie van Bronfenbrenner. Die kijkt helemaal om de cirkels om een kind heen en wat hij daarvan nodig heeft. Maar dat hebben we in onze jeugd vaak niet geleerd. En een relatie vraagt dat je en oké met jezelf bent. En dat je oké, het geven en nemen in balans is. Dat je naast die ander kunt staan. En dat hoor je in deze tekst terug. Van, ik kan niet mezelf zijn. Wie ben je eigenlijk zelf?
Ja.
Maar dat vertrouwde, wat ik ken van mijn jeugd, wat mijn definitie van liefde is, dat is ook mijn houvast. En daarvan afstappen betekent dat jij een hele nieuwe start gaat maken.
Ja, kan ook heel eng
heel
zijn,
eng.
Veel angst oproepen.
Als we het dan over het hartmodel hebben, je hou vast, je toekomst. Maar het biedt je ook een kans om te gaan staan voor jou en om een nieuwe weg te gaan bewandelen. Maar dat is wel eng en spannend.
Zeker.
Maar dat vind ik van deze tekst heel mooi. Dus de hechtingstheorie komt er echt bij kijken.
Ja.
En dan hadden we ook nog een mooie The Pieces Don't Fit Anymore van James Morrison.
Ja.
Is ook een hele mooie. Die gaat over ook het gevoel van je aanpassen in een relatie. En wat hij zo mooi deed van, ik heb echt geprobeerd om me aan te passen. En te doen wat de ander van me nodig heeft.
Ja.
En je aanpassen kan iets moois zijn als er een gezonde balans van geven en nemen ontstaat. Maar niet als je voelt, ik ga van mijn eigen kern af. Ik kan mezelf niet meer zijn. Hij voelde alsof hij steeds meer in een hele kleine ruimte moest springen in die kleine ruimte.
Twisting and turning.
Ja, en het stellen van grenzen verdween. En alsof je je hart op slot moet doen. En dan stap je zo ver van jezelf af. Dan kun je ook niet meer gezond in die relatie staan.
Ja,
dus hij schreef, hij zingt dan, I've been twisting and turning in a space that's too small. I've been drawing a line and watching it fall. You've been closing me, closing the space in my heart.
Ja.
En dan voel ik wel in zijn tekst, je legt het bij de ander neer. Je externaliseert dat het bijna een beetje de oorzaak ligt bij de ander.
Ja.
Het is natuurlijk altijd een wisselwerking en dynamiek. Maar het is ook belangrijk dat je zelf gaat staan voor wie jij bent en je grenzen gaat bewaken. En dat op een liefdevolle manier doet. En niet dat je jezelf maar in een soort hokje drukt om Precies. tegemoet te komen aan wat de ander wil.
Ja, ik vond het gevoel heel mooi.
Ja, mooi hè?
Ja. Ja.
Welke hadden we nog meer bij deze fase?
Ja, we hadden er nog één. Wij inderdaad aanpassen in de relatie. Een heel mooi nieuw nummer van Adele, Easy on Me. Ze heeft natuurlijk eigenlijk een heel album gemaakt met volgens mij verschillende nummers ook over de scheiding.
Ze heeft ook heel lang stilgestaan even, hè? Geen album gemaakt. Ze zat ook zelf in een rouwfase.
Precies, en dat hoor je ook heel mooi terug in het nummer.
Ja.
Ze zingt eigenlijk over hoe jong ze nog was toen ze haar partner leerde kennen. Ze heeft dan ook een kind met hem gekregen. Ja. Ze was natuurlijk ook al heel jong succesvol en dus misschien ook al jong volwassen daarin. Maar daarin heeft ze eigenlijk onvoldoende tijd en ruimte gekregen om zich te ontwikkelen. Zo lees ik het terug in het liedje.
Ja.
De tekst is, I was still a child. I didn't get the chance to feel the world around me. And I had no time to choose what I chose to do.
Mm-hmm.
You can't deny how hard I tried. I changed who I was to put you both first.
Ja, en dit zie je ook veel. Hè? Dit zie je... het is eigenlijk zo mooi als je je eigen levenslijn kunt doorlopen. En je ontwikkellijn kunt doorlopen. En dat zeggen ook veel jongeren. Ik hoorde toen ook in de podcast met de buddies. Dat die voelden, ik ben snel jong volwassen geworden.
Ja.
Snel taken en verantwoordelijkheden gaan dragen. Ook na de scheiding. En als je dus kijkt naar je hechtingsrelatie. Kan het ook zijn dat jij... in de bak, laat ik het maar even zeggen, in de fontein, zoals het mooi van Els van Stijn, verschuift naar een plek boven je. Dat je moet zorgen voor een ouder of dat een ouder afgewezen wordt, waardoor je dus niet aan je eigen ontwikkeling toekomt. Of jong ouder wordt, en dat doen wij dan in het boek Partners door Dik en Dun.
Ja.
Dat je eigenlijk niet voorbereid bent op het ouder worden. Dus ouder, niet ouder in leeftijd, maar ouder worden als dat je een kindje krijgt. En wat daarbij komt kijken.
Ja.
En wat dat in rollen verandert. En je gaat dan helemaal voor je kindje. Maar jouw eigen zuurstofmasker is ook super belangrijk. Want je kan niet de ander op één zetten als je niet zelf ook oké bent. En hoe belangrijk het dus ook is dat je je eigen ontwikkellijn doorloopt.
Ja,
en dat
welke verlangens heb je eigenlijk nog of ben je niet aan toegekomen? Misschien wel door de komst van een kind.
En ook mooi om dus te onderzoeken na de scheidingssituatie. Wat was mijn levenslijn? Ik ben jong volwassen geworden of ik heb inderdaad jong kinderen gekregen. Ja. Wie ben ik nu? En dat vind ik het mooie vanuit het hartmodel. Dat zijn die vier elementen. Hè? Je houvast, je autonomie, je rechtvaardigheidsgevoel en je toekomstperspectief. En bij autonomie vraag ik eigenlijk ook altijd aan ouders. Wie was je als kind? Wat waren jouw dromen? Wat waren jouw verlangens? Hoe verschoof dat in de relatie toen je kinderen kreeg?
Ja.
En wie ben je nu? En wie zou je willen zijn? En welke stap wil je daarin voor jezelf zetten? Want dat is ook echt een beetje je ontwikkellijn. En waar je ook voor jezelf je haakjes kan zien. Ja, toen heb ik een afslag genomen. Maar eigenlijk past dat misschien helemaal niet bij mijn behoeftes en verlangens.
Nee, ook echt weer dat aanpassen in de relatie. Dat past echt weer bij dit thema.
Ja.
Dan hadden we nog een thema. De wens dat de ander weer gelukkig wordt.
Ja, jeetje, dat is, ik vind het een mooie, want wat ik in scheidingssituaties zie, is dat je eerst nog echt heel erg in dat rouwstuk zit. Dus op het moment dat je eerst in de erkenningsfase zit, ontkenningsfase, dan de knoop doorhakt, dan kom je in een rouw waar heel veel emoties spelen van je bent lamgeslagen, je bent boos, je bent verdrietig, je voelt je ineens, oh, ik ga weer omhoog en ineens land je weer in een diep dal.
Ja.
En pas op een later punt voel je... Ik gun de ander ook zijn weg. Maar daar heb je wel wat stappen voor nodig vaak. En daar zien wij in de complexe scheidingssituaties dat ouders elkaar niet altijd gunnen dat de ander gelukkig wordt. Omdat ze zo in die ex-partner-dynamiek zitten. Maar dat betekent, een heel mooi boek hierbij is trouwens het boek van vergeving.
Oh ja.
Ja, is heel mooi. Want op het moment dat je nog zo in die strijdmodus zit, doet dat uiteindelijk iets met jouw eigen lichaam. Met jouw eigen oordelen over de ander.
Het vergeven doe je echt voor jezelf.
Het vergeven ook, doe je voor
niet
jezelf.
Voor de ander,
Omdat dat die boosheid, dat vergif niet meer in je eigen lijf te hebben. En om zelf verder te kunnen. Mm. En dan komt de weg vrij dat je denkt, hey, ik gun die ander eigenlijk ook.
Ja.
Dat die gelukkig wordt. Als je heel veel haat naar die ander draagt, dat doet ook iets op jouw eigen systeem.
Precies.
Wat hadden wij als nummers hierbij? Ik zie Happier en I Don't Wanna Hurt No More van Anouk.
Ja.
Ja. Kan jij iets over Happier vertellen?
Ja, even kijken hoor. De tekst is I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. And lately I've been thinking, I want you to be happier. Dus eigenlijk heel letterlijk dat hij wilt dat de partner weer gelukkig wordt. Maar dat hij dus wel diegene moet verlaten.
Ja, dat kan ook een reden zijn. Ja. Dat kan ook een reden voor de scheiding zijn. En dat je voelt, we maken elkaar niet gelukkig. En daar zie je ook hoe verschillend mensen in die scheidingsfases staan.
Ja, ja.
De een kan echt denken, het is beter om te stoppen.
Ja.
Want dan maak ik de weg vrij voor jou en ook voor mij. En de ander kan denken, ja, maar ik ben boos, ik ben verdrietig, ik wil helemaal niet in de ontkenning zitten. Ja. Dus dat kan ook een verschillende zijn.
En bij Anouk is eigenlijk ook wel in hetzelfde stadium van I'm setting you free. Dus ze hebben eigenlijk nog een relatie, maar I don't want to hurt no more. Dus ze wil eigenlijk geen pijn meer, geen pijn meer doen.
Nee. Mooi, dat is ook wel. Hè? Dus voor veel mensen kan het dus heel lastig zijn om die ander gelukkig te zien. Omdat iets je geraakt wordt.
Ja.
Maar het kan dus ook een reden zijn om uit elkaar te gaan. En te beseffen, het lukt ons niet meer samen. En we kunnen gelukkiger worden als we dat los van elkaar doen. Dat is ook weer mooi, dat je daarom iemand dus loslaat. En we hebben altijd ik gebruik altijd een hele mooie tekst van loslaten. En loslaten is niet dat je de ander je niet meer boeit. Maar dat je bij jezelf het boze stuk loslaat.
Ja.
En ook een stukje vergeeft. En dat je ruimte vrijmaakt om weer voor andere dingen die kunnen komen. Dus dat is ook weer mooi. Dus dat past hier ook alweer een beetje bij.
Het gaat ook over loslaten in het volgende thema.
Daarom.
Dus dat sluit heel mooi aan.
Ja, deze dit was ook eentje. Ja,
dit is jouw nummer.
Dit is mijn nummer, goud. Ja, ik vind het zo mooi. Ik hoorde die toen op de radio en... ik vind dit heel mooi, ook in de scheidingssituaties die je om je heen hoort. En die ik toen zelf meemaakte, dat ik dacht, jeetje, je gaat echt door verschillende fases. Van boosheid naar, was ik blind, misschien heb ik het niet gezien. Naar de ander ergens de schuld geven. En dan op een gegeven moment op het punt ook komen van, jeetje, we hadden toch het goede in handen.
Ja,
waarom is dit nodig?
Zien,
en de goede dingen zien. Maar ik vind het een heel mooi nummer. Want die zegt ook, maar we waren toch goud. Zeg me, wat als ik jou nooit vergeten kan? Nu ineens ben je weg, maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je spookt door mijn hoofd, omdat ik nog steeds in ons geloof. En dat is... En je hebt scheidingssituaties waar mensen... allebei echt denken, boe, ik ben blij dat we uit elkaar zijn. Want ik ben van die man af, ik ben van die vrouw af. Maar je hebt ook scheidingssituaties waar mensen elkaar loslaten. Wat we eigenlijk net al hadden, de wens om de ander weer gelukkig te maken. Een soort liefdevolle scheiding. En waar je dus echt denkt van, jeetje, we waren toch goud. Waarom is dit nodig? En ik weet niet of ik jou ooit kan vergeten. Want we hadden iets moois samen, maar het werkte niet meer. Dus dat is ook er zitten soms ook hele de harmonieuze, de mooie kanten aan om... uit elkaar te gaan.
Ja, en over het thema loslaten. Ja, als je ouders bent, dan kan je elkaar natuurlijk nooit helemaal loslaten. Want je hebt de gemeenschappelijke taak. Dus dat maakt het nog extra lastig, een scheiding.
Ja.
Ja.
En wat je wel ziet, is dat in veel scheidingen mensen systemisch van elkaar los moeten komen. En energetisch van elkaar los moeten komen.
Ja.
Je bent ooit op elkaar gevallen. Dus dat non-verbale, lichaamstaal, verbaal kan heel veel invloed op elkaar hebben.
Ja.
Waarom? Omdat ze dus nog systemisch en energetisch met elkaar verbonden zijn. Op het moment dat je dat stuk er niet meer is, kan er een weg vrijkomen dat je ook meer in je eigen kracht kan komen te staan. En inderdaad het partnerschap kan loslaten, of het ex-partnerschap kan loslaten. En het ouderschap kunt blijven omarmen, want dat blijft.
Dus je moet eigenlijk eerst op een bepaald niveau afstand nemen om vervolgens weer te kunnen verbinden.
Ja. 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 En wij zeggen ook wel vaak, je moet het goed afsluiten met elkaar. Een soort cirkeltje rond, daar kunnen rituelen bijvoorbeeld ook heel mooi bij helpen.
Ja.
En zelfs in hele complexe scheidingssituaties kan je soms een punt bereiken dat je zegt, we moeten nog één keer alles aan elkaar uitspreken. En we doen een soort ritueel waar we al die ellende daar laten en we maken een nieuwe start.
Ja. Kan je het bijna verbranden bijvoorbeeld bij een ritueel.
Ja.
Dat doe je ook wel eens een brief verbranden of iets met een vuur doen.
Ja.
En wat
heel mooi. En wat een hele mooie opdracht is, ook vanuit het boek van vergeving. En mijn lieve collega vriendin Wanda Vendrich, die heeft mij daar ook op gewezen. En een mooie opdracht meegegeven, die ook voor ouders heel mooi is. Is dat je voor jezelf eens gaat opschrijven, beste, en dan zet je de naam van de ouder. Ik ben boos omdat. En dan ga je alles eruit schrijven aan vergif wat je maar hebt, schrijf je eruit. En zij doen dit als scheidingscoaches, doen zij dit ook. En dan doe je hetzelfde bij verdriet. En ik ben bang voor. En ergens ben je dankbaar voor.
Oh ja.
En je merkt dat dus doordat je alles eruit schrijft. Alles er maar uitschrijven. Dat je voor jezelf ook op een gegeven moment ben je leeg.
Ja,
op die gevoelens.
Soort ontladen.
En dan is het heel goed om voor jezelf te kijken. Waar zit nou die angel waar ik nog boos over ben? En kan ik nog de verwachting hebben dat die ander mij dit gaat geven? Of moet ik het mezelf gaan geven?
Ja.
En waar komt dit in mijn hechting vandaan?
Mooie spiegel eigenlijk.
Hele mooie spiegel. En dan kan je gaan loslaten. Ja. Dus het heeft heel veel ladingen in wat je met ouders daarin kan doen.
Ja.
Dus het boek van vergeving is ook weer een mooie met loslaten als we het daarover hebben.
Ja, en dan komen we bij het volgende thema.
Ja.
Verlies en het hartmodel. Dat heb jij net ook al uitgelegd. Hè? Van het hartmodel staat voor houvast, autonomie, rechtvaardigheid en...
Ja.
Toekomst.
Mijn favoriete model.
Toegepast in de schipaanpak voor rouw en verlies.
Ja.
En we hadden eigenlijk bij iedere letter een liedje gevonden.
Ja, leuk. Ja.
Dus bij houvast had ik de helft van mij van, ik weet niet, Bastiaan Ragas of Angela Groothuizen.
Ze hebben toen bij de Beste Zangers of zoiets, geloof ik, zo'n programma. Daar hebben ze toen allebei volgens mij of gewisseld in tekst of gezongen. Of iemand heeft het, Angela heeft het toen voor Bastiaan gezongen, geloof ik. En wat ik heel mooi vind, ik vind het echt zo'n prachtig nummer. Want het gaat namelijk ook over hoe je als ouder soms struggelt met je ziet je kindje. En dat kindje is de helft van mij, de helft van de andere ouder.
Ja.
Ik vind dat dus ook mooi. Ik kan in mijn dochtertje echt zien de eigenaardigheden van mij en van haar vader. En hoe mooi het ook is, want zij is de vertolking van ons samen. Plus haar eigen karakter en haar eigen dingen. Dus het is de helft van jou in die zin. En daarin gaat het en over een kindje en wat je daarin voelt. Maar ook je hou vast aan, je bent deeltijd ouder. Wanneer zie je je kind? Je fundament, je hou vast wat veranderd is. De basisveiligheid die weg is. En daar zingt hij op een gegeven moment ook aan liefde geen gebrek. Elke week een aantal dagen, maar die gaan te snel voorbij. Ik mag niet klagen, maar ik mis de helft van mij.
Ja.
En terwijl ik dit uitspreek, denk ik, ik kan zo invoelen met ouders die... tuurlijk, je pakt de draad ook weer op en je gaat in je eigen tijd dingen doen. Maar je mist een deel van de tijd je kindje. En dat is het, vind ik, het meest heftige voor alle ouders met scheidingssituaties en voor kinderen. Je mist een deel van de tijd met elkaar.
Doet ook iets met je houvast natuurlijk.
Doet iets met je houvast. En je houvast gaat echt om je basisfundament en... daarom is het ook belangrijk dat ouders in hun houvastperiode of in dat houvaststuk gaan kijken naar wie ben ik naast alleen ouder zijn. Wie ben ik als persoon? Wat kan werk mij aan energie geven? Wat kunnen vrienden me aan energie geven? Dan gaan we weer naar dat systemische, die cirkels van Bronfenbrenner, precies, die allemaal om een kind heen staan, maar ook om jouzelf. Wat geeft mij houvast in mijn leven? Waardoor ik dit stukje aan pijn ook kan ondervangen. Dat is ook heel belangrijk.
En dat stuk van je kind missen. Als kinderarts geven er ook tips over aan ouders. Van hoe communiceer je dat eigenlijk? Of communiceer je dat eigenlijk wel naar je kind?
Nou,
je
kijk, daar struggelen ouders heel veel mee. Want het is een realiteit die er is.
Ja.
Maar voor kinderen is het belangrijk dat zij kunnen voelen... mijn mama en mijn papa zorgen voor zichzelf.
Ja.
Dus op het moment dat je bij een kindje zegt... lieverd, ik ga jou zo verschrikkelijk missen. Dan doe je een beroep op de loyaliteit van een kind die dan denkt... ik ga jou ook missen, wat moeilijk. Op het moment dat je hoort het al in mijn toon. Op het moment dat je zegt, lieverd, ik ga je missen. Maar ik ga hele leuke dingen doen. En als jij terugkomt, dan gaan we dat spelletje samen weer oppakken.
Ja.
Dan, en mama gaat of papa gaat, als jij de dagen bij papa bent of bij mama bent... ga ik dit en dit en dit doen en daarna... ben jij weer hier en gaan we dit doen. Er zit een hele andere toon in. Daarmee overbrug je de relatie.
Ja.
Het missen mag er zijn, maar het is niet te zwaar. Want als ouders hebben wij eigenlijk... het klinkt zo zwaar zoals ik het zeg... maar de opdracht om ons kindje te begeleiden... of kinderen te begeleiden... in krachtig en op beide benen staan zelf. Om aan de ene kant die geborgenheid te willen hebben... maar aan de andere kant ook om de wereld te gaan exploreren... en dingen te gaan uitzoeken. Dat is ook vanuit de hechtingstheorie.
En het belang dat de relatie ook blijft bestaan, ook als je er even niet bent.
Als je er even niet bent. En kleine babytjes hebben dat niet vanuit hun waar ze nog zitten in hun ontwikkeling.
Ja.
En later krijgt een kind persoonsconcept. Die krijgt objectpermanentie, zoals we dat noemen. Dan weet jij, als iets er niet is, dat het er nog steeds is... dan kan die scheidingsangst ook afnemen. En het is aan ouders om hun kinderen daarin te begeleiden. En op het moment dat jij dus echt veel zegt, ik mis jou, of oh, gelukkig nog maar 2 nachtjes, dan ben je er weer. Of je hoeft maar 2 nachtjes naar mama of naar papa. Daarna ben je weer terug. Het is niet zo lang. Dan overbrug je niet de relatie. Nee. Je zorgt dat de nabijheid, de geborgenheid, dat een kind daar meer op een beroep op gaat doen. Want die heeft meer dat gevoel van, hoe, ik heb iets nodig. In plaats van dat een kind voelt, hey, ik mag exploreren. Ik kan met beide benen op de grond staan. Ik kan zelfverzekerd 2 nachten daarheen, want het is oké.
Ja.
En dat is echt wel een belangrijke voor ouders, ook voor het latere leven van kinderen.
Ja, het is heel interessant ook inderdaad die verschillende ontwikkelingsfasen bij de hechting. We vertellen daar ook nog meer over in een andere podcastaflevering. Ja,
nummer 5 geloof
ik. Nummer 5, dus als je, daar meer over wil weten, dan kan je die ook nog terugluisteren. Ja.
En dit is wat wij als kindbartiger heel veel doen van wat heeft de ouder zelf aan houvast? Zijn de kinderen echt een hele sterke houvast van een ouder? Wat heel logisch is. Ik bedoel, dat is waar je alles, daar ben je helemaal blij en trots en alles op. Maar waar kan een balans gevonden worden in nabijheid tussen ouder en kind en de ruimte die het kind krijgt om de wereld te ontdekken en het zelfvertrouwen wat daarin kan groeien? Wat kan een ouder daarin doen? En welke zelfvertrouwen heeft de ouder zelf nodig in het houvaststuk?
Precies.
Nou, dan hebben we het volgende stuk, dat ook een mooie is, de autonomie. Mm-hmm. Dat hadden we al een beetje benoemd, hè. Dat gaat over je zelfbeeld. Wie was je als kind? Wie ben je als ouder? Wie ben je als mens? Wie wil je zijn? En wat ik daar ook een mooie bij vond, is ook weer van Suzanne en Freek.
Het derde nummer, volgens mij.
Ja, ze hebben veel nummers die over verlies, rouw, relatie gaan. En hun tekst zegt, we zijn vergoed veranderd. Het had zo mooi kunnen zijn. Ik ben niet van iemand anders, maar ben ook niet meer van mij. Ik heb nog steeds een berg verlangens, maar niemand kan erbij. En dat is ook weer mooi, hè, van ik ben niet van iemand anders, maar ik ben ook niet meer van mij.
Dus ik ben echt even.
Wat ben ik wel? Ik ben mezelf kwijt. Ik ben mezelf in de relatie kwijtgeraakt. We zijn elkaar verloren geraakt. Dat hoor je dan ouders vaak zeggen. Maar ik ben ook kwijtgeraakt wie ik ben. Ik ben misschien heel boos geworden of heel verdrietig geworden. Ik ben me gaan afsluiten. En wie ben ik nu als alleenstaande ouder? En met het.
En deeltijdouder.
En het ideaal plaatje wat ik had. En wie ben ik eigenlijk? En hoe stap je ook weer af van. Want je ziet veel ouders toch ook wel een beetje lelijk naar elkaar doen in scheidingen. Hoe stap je daar ook weer van af? Want dat is waarschijnlijk niet de persoon die je bent, maar jouw overlevingsmechanisme. En wie ben jij als persoon? Wie wil je weer worden en wat heb je daarvoor nodig? Welke stap kan je daarin zetten? Dus die is ook mooi, hè?
Mooie zelfontdekkingsreis eigenlijk.
Dan hebben we nog een mooie, rechtvaardigheid.
Ja, rechtvaardigheid. Sick and tired.
Oh, die vind ik ook mooi. Ja.
Anastasia.
Heel stevig nummer. Anastasia is echt een krachtige vrouw met
een rockbeat.
Ja, een rauwe stem. Ik dacht altijd dat het een donkere vrouw was met gewoon echt zo'n power stem. En dat was ineens een blonde, dat ik dacht, oh.
Een lief
dat,
meisje.
Ja, en zij heeft ook echt een mooie van. Ze heeft het ook echt wel over van, ik ben boos, ik ben moe van alles wat ik doorlopen ben. Dat zie je in het rouwverlies ook. Hè? Van, misschien kan jij er iets over vertellen, over de tekst en wat die inhoudt.
A little late for all the things you didn't say. I'm not sad for you, but I'm sad for all the time I had to waste. Dus eigenlijk verspilde tijd. Dat voelt ook al een beetje onrechtvaardig. Ja. Van, ik heb veel gedaan en er misschien niks voor teruggekregen. And your love isn't fair, nou letterlijk rechtvaardigheid of eerlijkheid eigenlijk.
Ja.
Because you live in a world where you didn't listen and you didn't care.
Nee, dus het is echt, je hoort de triggers, ik hoor het erin van, your love isn't fair, jouw liefde is niet eerlijk, je hebt niet geluisterd, ik heb tijd verspeeld, you didn't care.
Ja.
En dat betekent dus als een ouder dat kan voelen van, dat nog steeds ook triggers kunnen opleveren. Dus rechtvaardigheid gaat echt over waar word je ingeraakt? Waar ga je van op aan als de ouder iets zegt, iets doet in zijn non-verbale gedrag? En superbelangrijk om voor jezelf te onderzoeken. Wat vind jij niet eerlijk, niet fair, niet oké, niet kloppend? En hoe reageer je dan?
Ja.
Loop je weg? Ga je de aanval aan? Trek je terug? Ga je hele lange mails schrijven om je te verdedigen tegen iedereen of aan de hulpverlening? Wat doe je op het moment dat jij in je rechtvaardigheid zit? En wat zou een constructievere manier zijn? Wat kan jou juist beter helpen hierin?
Ja. Toevallig heeft Steven Pont in het laatste webinar van Scheiden zonder Schade op 14 februari ook iets heel moois verteld over dynamiek van schuld en onschuld bij ouders.
Mooi.
Wie heeft het meeste voor de relatie gedaan? Een beetje dat idee.
Ja.
En hij zegt, mensen vertellen zichzelf dat zij minder schuld hebben dan de ander. De zaak is dan niet meer in balans en je voelt dan dat je schade mag aanrichten.
Ja, vind ik een hele sterke. Want het is echt op het moment dat je niet naar je eigen aandeel kunt kijken van, joh, hier heb ik zelf ook kwetsuren aangericht. En je de schuld bij de ander ligt, dan zit je dus in een slachtofferschap en een daderschap.
Ja.
En dat is een keuze. Slachtofferschap is ook een keuze. En als je slachtoffer bent, dan wordt het je aangedaan. Is het de schuld van de ander? Dan mag je externaliseren. Mag je lelijke dingen zeggen. Want die ander doet het namelijk allemaal. Het overkomt mij. En dat is natuurlijk niet de realiteit, hoe het in elkaar steekt.
Nee, en ook niet wenselijk voor kinderen als het kind de een als slachtoffer en dader ziet.
Ja. Dus, onschuldigen is heel erg belangrijk. Het boek van vergeving gaat daar trouwens ook op in. Het onschuldigen van de ander. Want uiteindelijk, de reden dat iemand zo gereageerd heeft op jou of iets in de relaties gebeurt, kan ook weer bij die ander te herleiden zijn tot zijn jeugd, zijn overlevingsmechanisme, geraakt worden ergens in. Daar zit ook een verhaal achter. Daar zit ook een persoon achter die ook ergens onschuldig is en redenen had van waarom die dit deed.
En vaak kan je dat niet horen als je de rouw en verlies niet doorlopen bent. Maar het mooie is dat dat daarna vaak wel kan.
Ja, klopt.
En dat je dan weer dichter tot elkaar kan komen.
Ja. Nou, dan hebben we nog de toekomst en toekomstperspectief. Daar komen we straks even op aan het later op de podcast. Van hoe ga je nou verder? En als je weer in je kracht gaat staan en als je weer meer op je herstel gaat oriënteren in plaats van op alle verlies. We hebben ook nog een onderwerp wat bij scheiding heel veel naar voren komt, is het missen. Missen van de ander. Missen van dingen die zo gewoon waren in de relatie. En ik vind, de nummer die we eerder al een keer aangehaald hebben, is Jaap Reesema. Nu wij niet meer praten, vind ik ook heel mooi van, nu wij niet meer praten, mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Dan gaan ze toch op een hoek ergens staan om te kijken of de ander daar is. Was ik te vroeg of ben jij te laat? En dat je toch merkt, jeetje, ik mis nu ineens die ruzies, want het is stil, het is
klinkt heel
leeg,
tegenstrijdig natuurlijk, van ruzies missen. Ja. En dat gaat ook weer over het vertrouwen misschien, waar je toch weer aan vasthoudt.
Ja. Ja.
Waar we het eerder ook over hadden.
Ja. En dan heb je ook nog Als het avond is, ook van Suzanne en Freek, die zoveel nummers hebben. En dat is ook mooi, want wat je heel veel ziet bij ouders en ook bij kinderen trouwens, is dat je overdag afleiding hebt. Je gaat naar je werk, je bent met vrienden, je gaat naar school, je doet dingen. En 's avonds komt het verwerken binnen.
Ja.
En ga je je alleen voelen of stap je alleen het huis binnen. Of liggen de kindjes in bed en die denken, waarom moet dit nu zo? En gaan ze zich vragen stellen. En komt het gemisgevoel van de andere ouder naar voren. Dat zie je ook heel veel bij kindjes gebeuren.
Ja, heel herkenbaar.
Ja. Laten we de stap eens naar kinderen maken ook even.
Ja, we hebben het thema kind. En dit liedje heb ik volgens mij al eerder benoemd in een van de eerste podcasts.
Mm-hmm.
When You Love Someone van James Taylor. Dat is ook heel erg kindgericht, dat liedje.
Heel mooi.
Het gaat eigenlijk over de scheidingsmelding. En er zijn verschillende elementen in dat liedje die ik wel heel mooi vind.
Mm.
De dingen die niet gaan veranderen, dat ook heel belangrijk is voor het kind.
Ja, dat komt terug
weten.
In het nummer, hè? Van wat blijft nou hetzelfde? Want de scheiding zorgt dat er dingen veranderen.
Ja.
Maar er zijn ook dingen die niet gaan veranderen.
Nee, we blijven beide jouw ouders. Dat wordt dan niet zo in het liedje gezegd, maar dat is natuurlijk wel iets wat zo is.
Nee, want wat zeggen ze inderdaad in het liedje?
Vooral de oude vrienden, your old friends will stay the same and your room will stay the same.
Ja. Voor kinderen ook vaak fijn, hè, als ze in beide huizen bepaalde dingen in hun kamer hetzelfde hebben. En dat kan afhankelijk zijn van het kind of die daar behoefte aan heeft. Jonge kinderen vinden het bijvoorbeeld vaak fijn om eenzelfde soort knuffel of eenzelfde soort kleur op de muur of eenzelfde soort bed of eenzelfde soort stoel. Want dat blijft dan hetzelfde.
Ja,
en dat voelt hetzelfde.
Je kind ook vooral daarbij, zou ik zeggen. Als je kinderen daar al keuzes in kunnen maken.
Ja.
Dat is misschien ook mooi om te doen.
Ja.
Nog een element uit dit liedje wat ik ook heel mooi vond. Gaat echt over het gedrag wat kinderen kunnen vertonen door de scheiding.
Ja.
I've been called up by your teacher. She said she can't even reach you because you're so far.
Ja.
You've been talking with your fist.
Oh ja, dus, oh mooi. Ja, dat zie je
ook. Moeilijk gedrag. wat een kind vertoont. Boosheid kan daar dan achter zitten.
Ja, en wat je hier ziet bij kinderen is dat ze externaliserend gedrag of internaliserend gedrag kunnen vertonen. Dus internaliseren dat ze vooral stil, lief, zich wat terugtrekken, zich netjes op school focussen, maar er van binnen alles gebeurt. En externaliseren dat ze inderdaad zich gaan afzetten, boos gaan worden, andere kinderen pijn gaan doen, regressie gaan vertonen, lelijke woorden gaan zeggen, veel gaan huilen. En dat zien ze op school ook.
Ja.
Dus dat is inderdaad het gedrag wat erachter kan zitten als kinderen zich toch moeilijk hebben.
Voor docenten dan inderdaad denk ik ook van belang om te weten van wat kan er achter het gedrag zitten. Als een docent weet van er speelt een scheiding, daarop doorvragen. En dan even kijken, nog een onderdeel van het liedje. Dat ging over hoe ouders met de emoties kunnen omgaan.
En wat zeggen ze daar? And if we're crying on the couch, don't let it freak you out. It's just been so hard.
Yeah.
Oh, belangrijk hoor, want kinderen voelen zich vaak heel verantwoordelijk voor hun ouders. En wat ik veel hoor van ouders in de praktijk is, ik moet sterk zijn, ik moet laten zien dat het goed gaat. Geen emoties tonen bij het kind. Terwijl het voor een kind heel belangrijk is om te leren dat emoties er mogen zijn. En dat als jij dus inderdaad even heel hard moet huilen, dat je zegt, sorry schat, ik ben even heel verdrietig. Heeft niks met jou te maken. Jij hoeft het niet op te lossen.
Precies.
Maar ik ben ook even verdrietig. Ik weet het soms ook even niet.
Ja.
Maar ik krabbel op. Ik heb steun van vrienden. Ik heb steun van een coach. Noem het even. Dan voelt een kind ook, oh ja, het mag er zijn. En jij lost het ook weer op. In plaats van, ik moet voor die ouder gaan zorgen.
Ja, en als je het verbergt, vaak voelt een kind toch wel dat er iets is.
Het.
En dan komen er allerlei vragen die ze misschien niet durven te stellen. Dus dan is het beter om het maar te
uitleg geven, recht van het kind te uitleggen en informatie. Ja. En snappen waar emoties vandaan komen. Want anders gaat een kind het maar interpreteren, voor zichzelf invullen. Denken dat hij zelf schuld heeft eraan. Zorgen voor een ouder. Dus uitleg geven, maar wel op een manier dat het kind het kan begrijpen. En niet op een volwassen manier. Dat is in ieder geval heel belangrijk.
Precies.
Dan hebben we ook nog een mooie erbij, is van Adele, My Little Love. Dat is ook een mooie, hè? Die, zij ziet haar eigen emoties eigenlijk terug in de ogen van haar kind.
Ja.
En dat is zo mooi dat kinderen kunnen gevoelens van ouders gaan overnemen. Op jonge leeftijd weten ze nog niet dat het gevoel van hunzelf en van ouders verschillend is. Dus dan kunnen ze ook echt denken, dit is hetzelfde. Of daarop resoneren, zoals we dat noemen. En als ze ouder worden, kunnen ze zien, dit is het gevoel van mijn moeder, vader. Dit is mijn gevoel. Maar ze kunnen er wel echt last van krijgen.
Ja.
En wat zij in de tekst, I see your eyes widen like an ocean. When you look at me so full of my emotions. I'm finding it hard to be here sincerely.
Ja,
dus
heel
je
eerlijk,
ziet heel
dat ze
eerlijk.
Emotioneel even niet beschikbaar is. Eigenlijk.
Ja. En dit kan dus gebeuren. En je ziet dan in je kind. En dat is voor ouders natuurlijk die struggle. Want je hebt je eigen proces. Maar je ziet wat de invloed ervan is op je kind.
Ja.
Maar laat je vooral als ouder spiegelen door je kind. Dat is eigenlijk. Want als je daarvoor open staat en je ziet het, dat je denkt, ik moet hier iets mee.
Ja.
Dat is juist super mooi. Ja.
Ja, en dan hebben we ook nog een mooi positief nummer eigenlijk voor kinderen. We Can Do Better van Matt Simons. Mm-hmm. Dat gaat eigenlijk over dat misschien zelf ook wel een scheiding hebt meegemaakt van ouders. En daardoor misschien een beetje vertrouwen bent verloren.
Ja.
Maar dat niet betekent dat je het beter kan doen in de toekomst.
Ja.
I know it hurt bad, your mom left your dad when you were a little girl. You think I'm gonna leave because history repeats. En dan
we
uiteindelijk zegt
better,
hij, we can do better.
Ja.
Want veel kinderen van gescheiden ouders gaan zelf ook scheiden, blijkt uit onderzoek.
Ja,
helaas.
Ik ben er zelf ook een voorbeeld van. Dus dat vind ik de mooie van Frank van der Linden. Die heeft ooit gezegd, misschien hebben kinderen door een scheidingssituatie ook wel geleerd om niet in een relatie te blijven waar het niet past. En waar dingen anders kunnen. Dus dat vind ik ook een hele mooie.
Dat staat in het boek van hem, geloof ik.
Ja, want het wordt zo negatief verwoord, meer risico op. Maar je leert er ook een hele hoop van. Dus dat is ook weer. Wat ik trouwens nog even een heel mooi nummer vind ook. Om een mooie van Kinderen voor Kinderen. Dat vind ik echt een nummer voor kinderen om te luisteren. Heel mijn leven lang. En dan vragen kinderen echt. Vraag me nooit om te kiezen. Vraag me nooit om wie ik meer geef. Ik wil geen van jullie verliezen. Jullie zijn de reden dat ik leef.
Ja.
Nou, ik ga hier niks aan toevoegen. Want dit laat ons zo duidelijk zien wat kinderen echt van hun ouders vragen.
Het allerbelangrijkste is.
We hebben best nog wel wat liedjes. We gaan er ietsje sneller doorheen vanwege de tijd. We hebben een aantal liedjes die gaan over het overlevingsmechanisme. En dat doet dus iets vanuit ook je hechting. Hè? Goed om bij jezelf te onderzoeken. Waar kom ik nou vandaan? Waarom reageer ik zo? En een heel mooi nummer daarbij is Voor je van me houdt, van Jaap Reesema.
Verbindingsangst.
Ja, want die zegt ook, want ik weet, jij bent straks teleurgesteld in mij. Dus ik bescherm mezelf, laat jou niet dichterbij. Voor je van me houdt, ben ik weg.
Ja.
Dat je niet durven binden door wat je zelf hebt meegemaakt. Super mooi om te onderzoeken. En kinderen hebben dit dus ook, hun beschermingsmechanisme wat ze opbouwen.
Ja.
Dan hebben we ook nog Ze huilt maar ze lacht van Maan.
Ja.
Hele mooie.
Heel mooi, heel gevoelig nummer.
Heel gevoelig nummer. Eigenlijk wat laat zien, hè. Ze vraagt zich af, hoe zou het voelen om jezelf te zijn? Gaat ook weer over autonomie en jezelf kunnen zijn.
Ja.
Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt, want nooit gaat het slecht. En dit is echt dat je een masker opzet. Ik doe alsof het goed gaat. Maar ik lach, maar van binnen huil ik. En dit laten ook heel veel kinderen zien.
Dat ze hun ouders niet willen belasten, want
precies,
die hebben het al zwaar genoeg.
Ja,
precies.
Ja. En dan hebben we nog Because of You van Kelly Clarkson. Mm-hmm. Sterk nummer ook, stevig nummer ook. Because of You, I never stray too far from a sidewalk. Het zegt over de exploratiedrang, hè? Mm-hmm. Over dat je toch bang bent om stappen te zetten. En daarom blijf ik altijd soort van dichtbij. Because of You, I learned to play on the safe side, so I don't get hurt. He, dus ook de angst om gekwetst, het veilige. Je blijft op een bepaalde plek omdat je bang bent wat er kan komen. Eigenlijk het zelfvertrouwen van het kind wat er ook niet zit. And because of you, I find it hard to trust not only me, but everyone around me. Dus iedereen om me heen. Vertrouwen.
Ja.
En dat is juist wat kinderen zo nodig hebben. Vertrouwen, zelfvertrouwen, kunnen bouwen op een ander.
Stappen durven
kwetsbaar
zetten.
Durven zijn. Ja. En dat is dat nabijheid, geborgenheid bieden als ouder. En durven te gaan exploreren. Want anders kom je in een overlevingsmechanisme terecht.
Precies. Ja. En dan hadden we nog een nummer over het familiesysteem eigenlijk.
Ja, vind ik ook supermooi.
Van Snelle, In mijn bloed.
Ja.
Volgens mij hebben wij hem ook wel eens een keer gedeeld op social media.
In mijn bloed, ja. Want hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij. Leuk om als ouders eens bij jezelf te kijken. Jeetje, wat verlang ik nou eigenlijk van mijn ouders? En kan ik ze vergeven en... Familiesysteem is dan ook weer het boek van Els van Stijn, hè?
Ja.
Je ouders zijn de package deal die je gekregen hebt. En kun je ze accepteren voor wie ze zijn? Want zij konden je misschien niet meer geven dan jij gewild hebt.
Ja.
Hè? Ze omarmen voor wie ze zijn. En dat vind ik mooi van Snelle, wat hij in dit nummer ook laat zien. Ik ben precies geworden wie ik had moeten zijn.
Dus hij accepteert zichzelf ook. Ook de minder leuke kanten.
Ik
misschien.
Heb laatst ook een tekst geplaatst op social media. Over dat het verleden precies is geweest wat het is. En we worden in het hier en nu altijd weggetrokken door het verleden.
Ja.
Omdat we ons daar nog zorgen over maken en daardoor getriggerd worden. Dus ook vanuit ex-partnersrelaties worden we getriggerd door het verleden. Maar we staan in het hier en nu.
Mm-hmm.
En het verleden is blijkbaar precies gegaan zoals het moest gaan. En we kunnen er nu een andere draai aan geven.
Precies. Ja. We can do better.
Eigenlijk. We can do better.
Ja.
Nou, de laatste, de toekomst. Dat is even om nog op terug te komen. De toekomst van het hartmodel. Maar ook de toekomst als je na de scheidingssituatie door al die rouw bent gegaan. En je voelt, ik ga me weer een stuk op het herstel richten en op de toekomst. Daar hebben we ook een paar hele mooie nummers bij.
Ja, dit is een nieuw nummer, geloof ik. Stil van Clouseau.
Ja, prachtig.
Gaat heel erg over de overgang, hè, inderdaad, van
heel
vroeger
mooi.
Naar toekomst.
Ja, wat
en
hij...
ommekeer.
Ja, wat hij heel mooi... ik wist niet dat stil zo stil kon zijn. En dat kil zo kil kon zijn. Dat eenzaamheid meer pijn doet, zeg maar. En dan daarna komt hij op de omslag... Maar ik kap met het verleden. Ik ban de demonen uit mijn dromen.
Ja.
Ik voel de kracht. Ik voel de adem. Ik ga weer dansen op het leven. Ik ga weer staan. Ja, ik vind het.
Het gaat echt door een diep dal om daar
heel
weer
diep.
Op te
krabbelen. Ja, ik ben. Dat zegt hij ook. Ik ben diep gegaan. Ik heb de hel doorstaan. Maar ik leef nog. Ik ben gaan staan.
Mm-hmm.
En nu sta ik. En ik kan nu de uitdagingen aan. Ja, laat prachtig het rouwproces zien.
Ja.
En de ommekeer van je komt weer in je kracht.
Ja,
prachtig.
En we hadden ook
aanraden.
Nog twee nummers. Een van Christina Aguilera, Fighter, van hoe je er sterker uitkomt.
Ja.
En The Sun is Rising van Brit Nicole, ook gericht op de toekomst dat er hoop is.
Ja, mooi. En het is ook, ik zou ouders mee willen geven om in de verschillende fases waar je in zit. Dus het misschien wel zoek een nummer waar je Wat staat voor boosheid? En dan kan, ik noem maar even bijvoorbeeld die van Anastasia. I paid my dues. Boos, weet je. Gewoon, er zit ook een bepaalde boosheid in. Iets met verdriet. Van als het avond is of goud. Of ik mis iets. Ik ben verdriet. Hè? Dat kan een verdrietnummer zijn. Maar dan ook, ik ben ergens bang voor. Van, oh, ik moet dit alleen doen. En dan de dankbaarheid en de kracht, de toekomst. Van, oké, dit wordt mijn powernummer. Dit nummer gaat me helpen om weer... Oké, ik kan het. Ik ga dit doen. Ik ga die stappen zetten. Ik ga die verandering maken. Dat kan zo fijn zijn om die nummers in wisselende fases aan te zetten. Om te voelen, om te doorlopen van al die processen.
We hebben ook de playlist, hè? Dus
we hebben de playlist. We moeten even kijken. Op Spotify hebben we een playlist gemaakt. De scheidingsliedjes. Nou is even de vraag of die openbaar... Daar gaan we even naar kijken. Dat we kunnen kijken van scheidingsliedjes. En er staan allerlei nummers in. En of mensen daar ook inderdaad in kunnen komen.
Misschien kunnen we hem delen onderaan de podcast.
Dat gaan wij doen. Dat we die gaan delen. Heb jij nog een boodschap die je kinderen en ouders mee zou willen geven?
Ja, als we het hebben over de liedjes. Ja, durf ook echt te voelen inderdaad. Ga die liedjes luisteren. Kijk wat nu bij jou past in deze fase. Ja. Verwerk je emoties. Kijk ook goed naar je kind. Hè? Of je die emoties terugziet in de ogen van je kind. Zoek ook nummers die jou weer kracht en hulp kunnen geven.
Nou, mooi. En dan, ik zit even te denken waar ik nog mee af wou sluiten. Ik sluit af met kinderen. Kinderen voor kinderen, mijn leven lang, dat ik die nog een keer noem. Vraag me nooit om te kiezen. Vraag me nooit om wie ik meer geef. Ik wil geen van jullie verliezen. Jullie zijn de reden dat ik leef. Dat is mijn boodschap aan ouders. Dank jullie wel voor het luisteren. En tot over een maandje weer een nieuwe podcast.
Tot de volgende keer.
Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram pagina @kindbehartiger. Tot de volgende keer.